Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers en business professionals in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Ja, want iedereen wil het maximale uit het leven halen, of niet soms. Of je nou jong of oud bent, het is altijd fijn als je iets kunt bijdragen. De waardering voelen van mensen om je heen. Mensen ontmoeten en blijven leren. Door te blijven werken na je AOW-gerechtigde leeftijd, blijf je bezig, vul je jouw inkomen aan en verbreed je sociale netwerk. Vandaag duiken we in de wereld van 65+. Het uitzendbureau dat zich richt op de gouden generatie van werkzoekende, loyale, vitale professionals met jarenlange kennis en ervaring. We praten met Simone van der Ven, kersverse directeur bij 65+, en Bart Veldman, marketingdirecteur of marketingmanager bij 65+, over hun unieke visie en strategie. Want hoe onderscheidt 65+ zich in een competitieve markt? Wat drijft werkzoekenden van 65 jaar en ouder om door te werken? En hoe verschilt hun motivatie van jongere generaties? En wat betekent het als organisatie om toekomstgericht te zijn in een tijd van digitale transitie en employer branding? Nou, met een duidelijke focus op zowel werkzoekenden als werkgevers bespreken Simone en Bart niet alleen hoe 65+ een betrouwbare en ondersteunende HR-partner is, maar ook hoe ze hun Europese ambities willen waarmaken. Benieuwd hoe de gouden generatie een blijvende impact heeft op de samenleving en wat de rol van digitalisering hierbij is? Luister dan mee naar dit uur van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
En met Simone en Bart, hartelijk welkom allebei.
Nou, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Nou, dat is veel te bespreken eigenlijk, hè?
Absoluut.
Als je zo de introductie...
Nou, het was nogal een introductie.
Je hebt alles al gezegd, Fabienne.
Wat zeg je?
Je hebt alles al gezegd.
Ik heb alles al gezegd. Nee, nou, we gaan eens even heel goed kijken inderdaad naar eigenlijk een ontzettend leuk onderwerp. Want daar komt ook heel veel passie en enthousiasme natuurlijk bij kijken. En we hebben al heel lang met de vergrijzing te maken in ons leven en eigenlijk ook een beetje de oudere discriminatie.
Ja.
Dus het is heel, ik vind het een heel leuk onderwerp om eens even in te duiken. Laten we eerst kennis maken met jullie, want Simone, jij bent sinds juni kersverse algemeen directeur van de tent.
Klopt.
Wat deed jij hiervoor?
Ik heb heel lang bij een hele andere organisatie gewerkt, dat heette Education First, EF. Dat is een jongere organisatie voor eigenlijk particulier onderwijs in het buitenland, dus studeren in het buitenland.
Nou, een groter contrast kan er niet zijn. Je hopt van de ene kant naar de andere kant.
Maar wat het eigenlijk de samenhangende factor is, is daarin werken met een doelgroep, met een leeftijdsdoelgroep.
Ja.
En heel vaak wordt onze doelgroep ook vergeleken met de jongeren, met de studenten. En er zijn heel veel overeenkomsten, maar ook wel heel veel verschillen.
Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat inderdaad jij ook, als het dan toch om de klant gaat, je juist vanuit de jongere generatie kan horen wat er eventueel mist.
Wat er mist.
Waar een oudere generatie heel veel toegevoegde waarde kan bieden.
Ja, en we kunnen heel goed aangeven wat de verschillen ook zijn. Dus bijvoorbeeld loyaliteit, punctualiteit, buitenkennis, ervaring. Ja, daarom. Het is
Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Jij bent dus hier terechtgekomen, nog geen half jaar geleden.
Klopt.
Wat is jouw opdracht?
Mijn opdracht is eigenlijk tweeledig. Het is aan de ene kant de digitalisering, innoveren van de organisatie als aan zich, dus intern gericht zijn. Maar extern is het echt de groei weer aanjagen met het team van mensen die daar heel veel zin in hebben, intern gezien ook.
Ja, dus dan is het dan dat meer 65-plussers aan het werk gezet worden?
Juist.
En is dat ook een vraag vanuit de overheid uiteindelijk?
Nou, het speelt natuurlijk heel erg sowieso in de maatschappij. Dus inclusiviteit, diversiteit, dat zijn eigenlijk twee pijlers die natuurlijk in het land ook heel erg spelen en waar wij op inspelen. Dus wij willen echt een gesprekspartner zijn. Dus dat is eigenlijk wat ook mijn opdracht daarin is. Een gesprekspartner zijn voor alle organisaties om inclusiviteit, diversiteit op de kaart te zetten. En dan niet alleen op papier, want dat is wat ik heel erg zie. Dat als een rapportage rapporten moeten worden gemaakt of boards moet worden gerapporteerd. Er heel erg wordt ingespeeld daarop. Maar als je kijkt naar de werkelijkheid, dat nog niet heel erg zichtbaar is als je kijkt naar het personeelsbestand bijvoorbeeld.
Ja, terwijl er toch zo'n groot personeelstekort is. Ja. En het feit dat je dus die leersystemen voor jongeren in het buitenland hebt gemaakt, maakt dat jij ook een expert bent op digitalisering.
Dat sowieso. En ik denk werk in de dienstverlening maakt uiteindelijk niet heel veel uit wat het product is of wat de dienst dus is. Het gaat erom dat je begrijpt wat opdrachtgevers willen. En wat de omgeving wil. Dus wat de maatschappij van jou vraagt.
Ja.
En dat was dus mijn vorige ervaring heel erg inspelen op onderwijs. Dus wat zijn de voordelen van investeren in onderwijs. Bijvoorbeeld in het buitenland en jezelf daarin ontwikkelen. En dit zit hem heel erg in. Onderdeel van de maatschappij blijven. Als uitzendkracht bijvoorbeeld.
Ja,
en als werkgever inclusiviteit en diversiteit ook echt daadwerkelijk laten zien.
Ja, en daar zit een mindset van beide in. En die moet je natuurlijk bij elkaar zien te krijgen.
Ja.
Bart, het lijkt een logisch iets, maar we komen straks nog wel even bij de hiccups daarin. Marketing manager bij 65+, hoe lang? 1,5 jaar volgens mij?
Nou, iets langer, maar ik werk inmiddels al 22 jaar voor de organisatie.
Ja.
Verschillende rollen, van account manager tot communicatieadviseur. In de laatste jaren als marketing manager. En dan voornamelijk in de rol om online recruitment goed op de kaart te zetten. Te zorgen dat er leads binnenkomen. En eigenlijk alle positieve verhalen van onze uitzendkrachten naar buiten toe brengen.
Ja. En dan is dit een uitzendbureau wat zich voornamelijk op die oudere doelgroep richt. Op de gouden generatie. Wat spreekt jou dan het meest aan? Eigenlijk het marketinggedeelte, het onderwerp of juist het
alles. Want het is voornamelijk heel erg leuk om met deze doelgroep samen te werken. Ze zijn heel betrouwbaar, loyaal. Deze doelgroep kiest ook om door te werken. Het is vaak niet dat er een financiële reden achter zit, maar ze kiezen daar heel bewust voor. Dat maakt ze ook voor onze opdrachtgevers heel waardevol. Ze zijn een aanvulling op het team intern. Dus ze geven hun kennis en ervaring weer door aan de jongere generatie. Wij zien dus echt dat deze doelgroep echt een gouden generatie is. Het goud om de arbeidsmarktproblemen die er nu zijn op te lossen. En vanuit de marketing wil ik dat natuurlijk heel graag op alle mogelijke manieren naar buiten brengen.
Ja, is het... Is er al licht aan het einde van de tunnel als het gaat om de personeelstekorten? Want ja, je hoorde het een jaar geleden wel iets meer dan vandaag de dag. En is het zo dat die verschuiving te maken heeft met het inzetten van de gouden generatie?
Nee, ik denk zelf niet. Ik denk dat er zeker
allebei
nog
een
einde is.
Nee,
als je kijkt naar de grijze golf, zoals dat heet. Dat is het aantal werkende mensen van AOW-gerechte leeftijd ten opzichte van jongere mensen op de arbeidsmarkt. Dan zit die door tot 2044. Dus dat betekent dat er meer mensen in deze doelgroep op de arbeidsmarkt terugkomen en minder jonge mensen instromen. Dat heet ontgroening. Dus de vergrijzing zit door, de ontgroening ook. Dat betekent eigenlijk dat de arbeidskracht alleen maar toe gaat nemen.
En hoe komt het dat er ontgroening dan is?
Er zijn minder mensen geboren.
Ja.
Er is een klein piekje in de toekomst. Dat is de coronapiek. En dan zal je een klein...
Iedereen moest thuis blijven.
Ja,
dus begonnen ineens hele andere dingen dagelijks te doen.
Maar over het algemeen zal de ontgroening doorzetten en de vergrijzing. Waardoor het ook niet meer normaal is dat je langer doorwerkt. En het is ook heel erg belangrijk om alles betaalbaar te houden.
Ja, inderdaad. Dus het personeelstekort blijft voorlopig nog wel echt een hoofdpijndossier. Mm-hmm. Naast het huisprobleem en cybersecurity, geloof ik echt de top 3 van de economische malaise.
Ja.
Als je kijkt naar, want over hoeveel doorwerkende mensen hebben we het eigenlijk? Die op dit moment, na hun AOW-gerechtigde leeftijd, ervoor kiezen om nog lekker door te werken.
Ja, op dit moment...
Lekker of niet lekker? Want ja, ik hoor jou zeggen vrijwillig. Maar ik kan me voorstellen dat voor sommigen misschien toch wel een financiële druk of stok achter de deur is.
Zeker. Het is denk ik ook een combinatie van beide daarin.
Ja. Ja. Over hoeveel mensen hebben het?
Het CBS geeft jaarlijks daar cijfers van weer. Ik dacht dat het op dit moment ongeveer op 350.000 mensen zit die in een baanfunctie, dus niet als zzp'er of zelfstandige, werken. En daar komen er ongeveer zo'n 30.000 tot 50.000 per jaar bij. Of de AOW-gerechtigde leeftijd, als ik dat zo mag typeren. Dus dat is een groeiende groep.
En percentage man-vrouw?
Nou, als we kijken naar ons eigen bestand, dan is het altijd een beetje zo rond 30% vrouw, 70% man.
Oké. En is daar een verklaring voor dat mannen langer door willen werken?
Ja.
Ik denk ten eerste hebben die natuurlijk al een langere carrière gehad. Dit is nog de generatie waar ook vaak de vrouwen stopten met werken. Dus ja. Misschien ook een gat hebben gehad daarin. En de mannen dus langer doorwerken. We zien ook wel bij de uitzendkrachten die we hebben, die vrouwen zijn. Die werken over het algemeen echt ondersteunend. En een aantal uren. Waarbij we bij mannen ook wel zien dat ze langere dagen of langere werkweken maken. Dus ook daar zien we de typerende verschillen ook nog wel over part-time, fulltime.
Ja, want wat ik wel eens van werkgevers begrepen heb, is juist inderdaad deeltijd.
Ja.
Deeltijd en flexibiliteit, daar zit nogal, dat schuurt af en toe. De een wil deeltijd op vaste uren werken, andere wil een paar uur flexibel inzetbaar zijn.
Ja.
Wat is daar wenselijk dan nu in, vanuit de doelgroep?
Ja, nou vanuit de doelgroep is die heel divers, want we hebben typeert als persoon A die lekker een half jaar wil werken en dan in de winter zijn camper wil pakken en naar Zuid-Spanje wil rijden en dan gewoon lekker een paar maanden niet wil werken en dan weer een paar maanden echt vol aan de bak wil. Maar we hebben ook mensen die zeggen nee, ik moet juist uit die dagelijkse sleur van thuis zitten, geen ritme hebben. Dus ik wil elke dag werken, elke werkdag werken, zodat ik weer een doel heb om mijn broodtrommel te vullen, ergens naartoe te gaan en een soort van werkweek te hebben en weekenden te hebben.
Stiekem zijn wij toch wel echt procesbeestjes.
Echt, hè?
Ja. Heel even toch terug nog naar de geschiedenis van het bedrijf zelf. Want het is een mooi bedrijf wat in 1975 gestart is. Dat klinkt als heel ver weg. Maar het is een jaar na mijn geboorte. Ja. Dus dat voelt ook een beetje gek. In 96 was een belangrijk jaar. Wat gebeurde er toen?
Nee, dat is de start geweest van de organisatie, denk ik, zoals die nu is. Maar dat is misschien iets wat Bart beter wil toelichten.
Ja, in 1975 zijn we gestart als uitzendorganisatie. En in de jaren 80 kwam steeds meer vanuit de markt de vraag naar mensen die op flexibele basis een paar uurtjes per week wilden werken. Opdrachtgevers waren toen ABN AMRO Bank bijvoorbeeld en het Rijksmuseum, Van Gogh Museum. Mensen nodig hadden voor de garderobe. Of zelfs, ik weet niet of mensen dat nog weten, maar je had vroeger ponskaartjes. Die moesten geponst worden bij de bank. En ze zochten daarvoor mensen die een paar uurtjes per week wilden werken. Het uitzendbureau was op dat moment eigenlijk een jongere uitzendbureau. Maar door de vraag uit de markt bleek dat er een hele grote vraag was naar senioren die wilden doorwerken voor dit soort functies. En eigenlijk op dat moment is de focus volledig gelegd op AOW-gerechtigden. We hadden toen echt meteen een niche. We waren de eerste in Nederland. Dat was zo'n goede aansluiting op de vraag uit de markt dat we door zijn groeien. En vanaf dat moment heel veel verschillende profielen binnenkregen en alle soorten opdrachten konden invullen.
Ja, mooi. Mm-hmm. En Nestor, is dat de overkoepelende organisatie die het overgenomen heeft in 2016?
Nestor heeft het overgenomen in 2023. Dus dat is echt nog recentelijk geweest. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk twee Belgische ondernemers. Die zijn hun organisatie, dus hetzelfde idee van AOW-gerechtigden laten werken naar hun pensioen, begonnen zo'n 8 jaar geleden in België. Zij zijn de eerste in België. Dus het is wel interessant om te horen dat wij dat in Nederland dus al in 96 zijn begonnen. Ja. En in België is dat nog helemaal niet opgepakt. En dus pas recentelijk.
En in andere landen, Frankrijk?
Veel minder ook nog. Oh, wow. Veel minder. Dus dat
nog heel
dat
veel
speelt.
Te winnen. Ja.
Dus zij hebben daar een groot succesverhaal mee. Heel snel gegroeid daarin. En toen hadden ze ook echt de overtuiging, we willen ook Europees groeien. Wij geloven zo in die missie van ouderen langer aan het werk houden en onderdeel van de maatschappij te laten zijn. Ja. Nou, en toen hebben ze eerst een kleiner label overgenomen in Nederland. Dat is Ervaren Jaren. Daar ben ik ook werkzaam voor. En die richt zich op de 50-plusser. Want er is nog een hele grote groep ook voor die AOW-gerechtigden die een beetje tussen wal en schip hangen.
Ja, want wordt er nu, zie je eigenlijk in de markt het nog steeds gebeuren dat een ouder iemand vervangen wordt door een jonger iemand?
Of door automatisering.
Oh.
Dat zien we veel.
Want hoe dan?
Nou, als bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk heel veel bedrijven die innoveren, digitaliseren. Dus banen worden overbodig. Jij hebt het bijvoorbeeld over ponskaartjes net. Ja. Maar zo zijn er natuurlijk heel veel functies die er vroeger waren. Waar je vroeger je kaartje van de parkeerautomaat moest betalen bij iemand aan het loket. Of als je ging tanken. Ja, is dat nu natuurlijk allemaal niet meer nodig. Dus heel veel banen zijn ook al overbodig geworden. Waar die doelgroep ook op werkte.
Ja.
Denk ook aan bijvoorbeeld postbodes. Die gingen ook al veel eerder met pensioen. Vervroegd pensioen is natuurlijk de FUT. Is een tijd lang in Nederland ook aan de gang geweest. Dus er is ook een gat van mensen die al gewoon veel eerder dan hun pensioengerechtigde leeftijd stoppen met werken. En die faciliteren we dus in dat onderdeel van de organisatie. Wat we dus noemen ervaren jaren.
Ervaren jaren. Ja. En mag je eigenlijk bijverdienen? Je mag bijverdienen naast je AOW. Mm-hmm. Maar zitten daar grenzen aan?
Nee, daar zitten geen grenzen aan. Maar de Belastingdienst komt natuurlijk wel bij jou kijken.
Ja, precies.
Als je gewoon verloond wordt. Want het wordt gewoon gezien als salaris. Dus het is ter aanvulling van je AOW. Maar er wordt niet aan je AOW gesnoept. Die nee. basis, die staat.
Nou, hartstikke goed. Ja. We gaan zo verder praten over deze doelgroep. Want mm-hmm. we gaan even wat meer de doelgroepen induiken. Ja. Zowel de werkgevende als de werknemer.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
En wij praten verder met Simone en Bart van 65 Plus. Ja, hoe blijf je als niche speler in de uitzendbranche? Nou ja, niche. Ja, qua doelgroep misschien. Mm-hmm. Maar niet alleen relevant, maar ook een strategische HR-partner voor bedrijven. Dat is de, denk ik, door de hele keten te bedienen.
Ja.
En dat is wat jullie doen. Zowel de doelgroep werkzoekende als de doelgroep werknemers. Laten we beginnen met de werkzoekende. De gouden generatie. Ja, prachtig toch? Ik vind het een mooie benaming.
Ja.
Dan hebben we het over 65 tot aan. Geen eind.
Alles.
Ja? Senioren, ja.
Wat is de oudste werknemer die jullie in het bestand hebben?
Ik denk ergens begin 80. Ja? Maar ik moet zeggen, dat zijn er enkele. Het meeste mensen die beginnen bij ons dan bij 67 jaar. En werken meestal tot 72, 73 jaar. En dan zie je dat ze het wat rustiger aan gaan doen. En sommige, dat zijn echt pareltjes. Dat zijn mensen die echt, nou, hoe ze in het leven staan. Ik hoop dat ik ooit ook zo oud ga worden en zo vitaal.
Ja, want wat is de les die zij meegeven? Of wat is hun instelling?
Ja, bezig blijven. Je sociale contacten onderhouden. Dat is iets wat werk geeft. Als je na 40 jaar ineens helemaal stopt. Dan op de bank gaat zitten, niks doen. Daar word je niet helemaal happy van. Voor velen is dat. Bezig zijn onder de mensen, dus sociale contacten opdoen. Een financiële aanvulling, ook belangrijk, zeker in deze wat duurdere tijden. Maar kennis en ervaring overbrengen aan de jongere generatie is voor heel veel senioren ook heel erg belangrijk.
Ja. Mm-hmm.
Ze worden serieus genomen en ze zijn een hele mooie aanvulling op het werk onder de andere generaties. Ja.
En hoe zitten ze dan eigenlijk meestal in hun eigen werkgebied waar ze al vandaan kwamen? Zie je grote switches?
Nou, we zien verschillen daarin. Dus we hebben onze core business zijn ondersteunende functies. Dus daar moet je aan denken dat je bijvoorbeeld surveillant bent bij examens op middelbare of hogescholen. Gewoon een paar uurtjes. Je bent onder de jongere doelgroep. Dus dat ziet elkaar. Daar krijg je energie van. Dat is bijvoorbeeld iets wat jij net ook zei bij musea. Ja. Ondersteunende functies daarin. We hebben er eigenlijk vier soorten doelgroep segmentaties in ondersteunende functies. Maar we zien ook dat er veel professionals zijn, werkgevers, en hebben natuurlijk een uitstroom, wat we net al besproken hebben, van hun personeel. Iets waar ze jarenlang op getraind hebben, die ervaring hebben, die raken zij kwijt omdat die leeftijd komt. Niet per se omdat de werkgever van hun af wil of omdat ze zelf willen stoppen. Wij proberen dus ook echt hun in te laten zien dat werknemers ook door kunnen werken op hun huidige functie langer bij het bedrijf. Dat is ook echt iets wat we nu meer zien. Dus bijvoorbeeld de ingenieur bij een vliegtuigmaatschappij of hele technische beroepen of een boekhouder die gewoon nog helemaal goed van dienst kan zijn en misschien van 5 naar 3 dagen gaat. Maar waarbij beide partijen echt blij zijn dat ze gewoon door kunnen werken.
Ja.
Dat is iets wat we nu steeds meer zien.
En we hebben ook mensen die wel die achtergrond hebben, maar eigenlijk iets heel anders willen. Ja. Heb ik ooit een keer de marketingmanager van een bekend biermerk zat aan tafel bij mij en zei: Bart, ik heb zo'n fantastisch netwerk. Ik kan alles doen wat ik wil, maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon lekker auto's rondrijden.
Ja.
Nou, en die hebben we uiteindelijk op een functie gezet waarbij die Tesla's van de dealer naar de klant bracht.
Oh, wow.
Met openbaar vervoer naar de dealer toe. Tesla ophalen, naar de klant. Handje geven, visitekaartje. Heer in het verkeer, zeggen we altijd. Ja. Betrouwbaar en weer terug naar huis tot de volgende opdracht komt op oproepbasis. Dus heel flexibel.
En hoe merk je dat dan jongeren daar op reageren? Of
eigenlijk
krijgen
heel
ze
goed.
Dat, krijgen jullie dat terug ook te horen?
Ja, want je moet je voorstellen, binnen bepaalde organisaties is de flexibele schil, wordt daar soms een beetje met argusogen naar gekeken. Van heel gechangeerd gezegd, dat zijn maar uitzendkrachten of dat is een uitzendkracht. Die is geen onderdeel van het vaste team. Maar zeker deze mensen inderdaad komen met grote ervaring, komen natuurlijk ook met een bepaalde staat van dienst. Dus daar is gelijk een soort van respect voor, want ze worden ook niet gezien als bedreiging.
Maar kan me ook, worden niet gezien als bedreiging. Ik kan me ook wel voorstellen dat de instellingen, dat hebben we het net al even over, over even aangestipt, dat die echt wel anders zijn. De hele werkethos.
Ja.
Kun je dat omschrijven, dat verschil?
Nou, dat verschil is enorm groot. Kijk alleen al naar je mobielgebruik bijvoorbeeld. Kijk naar pauzes in een kantine. Ik vind dat leuk. We komen op veel plekken bij veel bedrijven. Sommigen hebben echt nog een grote kantine. Nou, de jongere generatie praat daar niet met elkaar van wat ga je het weekend doen of wat heb je gedaan. Die zit allemaal op hun mobiel. Terwijl de ouderen, die vinden het leuk om even te keuvelen over de mooie hei die in de bloei staat. Of wat ze het weekend gaan doen. Of vanavond gaan eten. En daar zie je dus verschillen in. Maar dat stoort elkaar niet. Dat vult elkaar eigenlijk
dat is
wel
een,
aan.
Dat is nog wel een lief voorbeeld. Ja? Ja? Op de werkvloer zelf. Nee. Wat gebeurt daar?
Ja, maar eigenlijk zien we daar geen frictie. Ze hebben echt wel respect. Want ik zeg, die dreiging is er dus niet. Ze voelen zich niet bedreigd. Het is altijd wordt het wel als veilig ervaren.
Ja. Ik kan wel een paar voorbeelden noemen. We hebben bijvoorbeeld heel veel surveillante examens bij de universiteiten en hogescholen in Nederland, maar ook middelbaar onderwijs, waarbij onze surveillanten surveilleren tijdens de examens. En door hun natuurlijke overwicht eigenlijk ook heel serieus worden genomen. En men vindt het heel prettig dat die aanwezig zijn. Dat is een voorbeeld, maar we hebben ook bijvoorbeeld een klant, Tommy Tomato, waarbij lunches worden rondgebracht door Health Angels. Dat zijn dan onze senioren bij basisscholen. En ook dat is een hele goede mix. Dat gaat heel goed samen, jong en oud.
En hoe gaat het dan? Want stel die mensen hebben een bepaalde functie gehad waarin ze toch wel echt leidinggevend waren, zeggenschap hadden en ze moeten nu een ondersteunende functie. Dat voelt een beetje, stel dat ze zich heel erg storen aan het werkgedrag van de jongeren omdat ze eens een keer om 11 uur binnen komen stappen en dat soort dingen. Dat lijkt me toch wel af en toe ook frustrerend.
Mm-hmm. Zij zullen daar ook wat uitgesprokener in zijn. Want zij hebben wat meer, denk ik, ook het hart op de tong zitten. Ja. En zich sneller uiten daar.
Zo van, in mijn tijd.
Ja, ik denk dat die zin wel vaker voorbij komt, inderdaad. Maar ik denk dat het, omdat ze het dus ook wel, wat jij net zei, iets lieflijks hebben. Wordt het ook allemaal
het
dus
aangenomen
niet
van ze. Het wordt geweerd.
Ja.
Maar merk je dus dat ze eigenlijk makkelijk kunnen switchen. En we generaliseren nu heel erg door ze te zeggen. Mm-hmm. Zo bedoel ik dat totaal niet. Nee. Want iedereen is anders. Maar dat ze eigenlijk blij zijn dat ze nog mogen werken. Wat natuurlijk eigenlijk niet eerlijk is.
Nee, maar dat is wel denk ik de perceptie van de uitzendkrachten. Omdat het ook nog geen algemeen goed is dat je doorwerkt na je pensioen. Ja. Dus zij zien het bijna als een soort van
eer dat mag.
Ja.
Wat eigenlijk belachelijk is, toch?
Ja, maar zo wordt het denk ik wel ontvangen.
We hebben heel veel opdrachtgevers die juist kiezen voor een senior. Die met een jong team zitten. En eigenlijk zien dat er te weinig kennis en ervaring is. En huren dan een senior in om zo'n team te begeleiden. Al die kennis en ervaring wordt overgenomen naar zo'n jongere generatie. En vinden dat fantastisch om te leren van iemand die het allemaal heeft meegemaakt.
Ja, en andersom kan ik me ook voorstellen dat het super tof is om wat te leren van de jongeren die net van school komen met alle nieuwe dingen. Het is wel ook iets Nederlands, hè, om een beetje op een gegeven moment uitgerangeerd te zijn. En dat zeg ik heel oneerbiedig. Ja. Omdat bijvoorbeeld in als je kijkt naar de artiestenwereld. Mm-hmm. In Duitsland en in Frankrijk worden de oudere artiesten veel meer geëerd eigenlijk dan dat wij dat in Nederland doen. Is het iets in Nederlands? Want het moet jong, snel en wild zijn. En oud is stom en versleten.
Niet flexibel of heeft geen kennis meer. Ik denk dat daar een kern van waarheid in zit. En wat we daarom ook zien, we hadden het net even over ervaren jaren. Vroeger was dat al 40 plus. Nu is dat 50 plus. Want ook de AOW'er van nu is ook niet meer de AOW'er.
Oh,
ja.
Je hebt de stille generatie en de babyboom generatie. En dat zijn twee verschillende generaties inderdaad.
En de babyboom is?
Nou ja, dat zijn de mensen die nu de laatste jaren op de arbeidsmarkt komen. Die staan heel anders in het leven dan de stille generatie. Dan heb ik het even over eind 70. Die toch anders naar werk kijken.
Oké, dus de stille generatie, dat is dus echt de oudere oudsten.
Ja.
Of de oudste ouderen.
Ja.
En dan hebben we de babyboomers. Wat zijn de 50ers? 50 tot 60? Dat zijn de babyboomers.
Nee, de babyboomers zijn nu de 65-jarigen.
Precies.
En de 50-plussers, dat zijn sommige instanties zeggen al de senioren.
Oh, echt?
Zelf ben ik ook bijna 50. Dus,
ik ben ook al 50.
Ja, maar dat bedoel ik te zeggen. Ja. Kijk,
maar een woning krijg je pas vanaf 55, seniorenwoning. Oké, maar je zegt net de 40ers zijn eigenlijk worden nu al als senior.
Nee, nou, die werden een paar jaar geleden als senior bestempeld. Maar nu is dat 50ers. Dus wat we hier ook zien, de 50er van nu is niet meer de 50er van 20 jaar geleden. Dus hij verschuift telkens meer omhoog juist.
Mm.
Dus je bent later pas een senior. Maar die 67 of 65 daar in die regio, dat is gewoon een soort harde deadline hier in Nederland. En daarna ben je sowieso AOW.
Het is natuurlijk voor iedereen verschillend, maar vroeger zagen we mensen binnenkomen, dan heb ik het over 25 jaar geleden, die zeiden, Bart, ik wil graag iets doen, ik weet niet wat, bel me maar als je iets hebt voor me. Ik sta voor alles open en het maakt eigenlijk niet uit wat ik ermee verdien. Dat is niet meer.
Nee,
nu komen
nee.
mensen binnen en die zeggen heel duidelijk, ik ben op dinsdag en woensdag beschikbaar voor je. Ik wil minimaal dit verdienen. Ik wil dit en dit doen.
Dus meer generatie Z zijn die ouderen dan wij misschien wel bedenken.
Ja. maar ze denken er heel goed over na wat hun waarde is.
Ja.
En daarom zijn ze ook heel goed te matchen met onze opdrachtgevers.
Ja, want als we naar die opdrachtgevers kijken, daar zit ergens een must ook in.
Mm-hmm.
Want er moet meer diversiteit. Tegelijkertijd hebben ze het personeelstekort. Hoe is die, als je even globaal naar de markt kijkt, wat is de instelling op dit moment?
Nou, ik denk dat die tweeledig is. Aan de ene kant is inderdaad, komt die gewoon voort uit personeelstekort. Dus dan hebben we aanvragen van het maakt mij eigenlijk niet uit. Maar jullie zijn een soort van onze last resort. Want wij hebben gewoon mensen nodig. En dan probeer je ze mee te nemen in het hele verhaal van wie zijn wij? Wat doen wij? Waar staan we voor? Want ik vind het heel belangrijk dat ook opdrachtgevers begrijpen waar ze mee van doen krijgen. Dat we echt wel uniek zijn en dat het een niche is. En dat het wat anders is dan wanneer je een van de grotere uitzendorganisaties benadert. Dus die persoonlijke klik is wel echt belangrijk. Dus daar kijken we naar.
Mm-hmm.
Aan de andere kant heb je dus de grotere organisaties waar we mee werken, waar diversiteit, inclusiviteit veel meer speelt dus dan bij het MKB, die gewoon echt op dat personeelstekort zit. En dan willen we dus echt een gesprekspartner op HR-niveau zijn. Oké, van wat willen we dan uitstralen? Wat wil je met je personeelsbestand? Wat is belangrijk? Wat voor toevoeging kunnen we daarin zijn? En op welke manier kunnen we dat ook laten weerspiegelen in de werkelijkheid? Want er zit een verschil tussen het dus op papier hebben staan en de werkelijkheid.
En daarmee bedoel je ook dat als het zijn ondersteunende banen die jullie eigenlijk in het assortiment hebben. Komt dat dan vanuit de klant of is dat wat de doelgroep aan kan? Want stel je zet een 65 plus of iemand van 70 op een keiharde salesbaan. Mm-hmm. Telefonische sales, zeg maar wat.
Ja.
Kan dat?
Doen we.
Ja.
Dus dat kan wel, maar dat is wel een kleiner deel. Want er is ook het grotere deel die ook nog 2 dagen op de kinderen of kleinkinderen past, omdat de kinderen werken en geen kinderopvang hebben. Ze zijn veel meer onderdeel ook nog van dat proces daar. Dus zij weten inderdaad wat Bart net zei, veel specifieker wat ze willen, wanneer ze kunnen. En dan kom je dus snel in ondersteunende functies terecht.
Ja.
En daar spelen we dan dus op in.
En als HR-partner is het heel belangrijk dat je je klant ook goed adviseert via job carving. Dat als we een vacature binnenkrijgen als voorbeeld met een fulltime karakter, dat je aangeeft, wij zouden deze vacature kunnen invullen.
Maar wel met 3 personen.
Maar dan 2 of 3 personen.
Ja.
En
ja.
het voordeel daarvan is dat bij ziekte en bij verlof je meteen weer een oplossing hebt, want ze zullen elkaar opvangen.
Precies.
Dus via job carving adviseren wij ook onze klanten om de vacature net even iets anders in te steken, om uiteindelijk die ideale match te creëren.
Ja, waarbij je toch weer 3 mensen... Eigenlijk 4 mensen weer blij maken.
En een werkgever die een volledige invulling heeft.
Ja, want wat is eigenlijk legally of eigenlijk wettelijk verplicht? Zit daar nog een percentage in dat je binnen je personeelsbestand minimaal zoveel procent... Mm-hmm. Of is het, dit is eigenlijk geheel vrijwillig, deze doelgroep?
Nou, dat verschilt een beetje dus per organisatie. Voor het MKB zijn daar natuurlijk geen richtlijnen in. De afspiegeling van je personeelsbestand. Kijken naar grotere organisaties waar we bij werken. Ja, daar zijn richtlijnen ingemaakt. Bijvoorbeeld een van onze grote opdrachtgevers. Daar moet het 10% zijn.
Dus, ja, maar bijvoorbeeld dat bedrijven, zijn we al zover dat bedrijven die weten inmiddels, hoewel de subsidie is daar nog eventjes de vraag in wat daarmee gebeurt, maar dat je aan, dat je MVO, hè, dus dat je aan goede doelen dingen uitdeelt, dat het belastingvoordeel heeft, zou ik me zo kunnen voorstellen dat dit ook vanuit wettelijk overzicht, dat zegt van, nou, als je zoveel procent enzovoort, dan heeft dat misschien ook wel weer voordelen. Mm-hmm. Is dat een soort lobby die gaande is?
Nee, maar die is wel een paar keer geweest in het verleden. Met name voor 50-plussers. Maar is eigenlijk nooit goed doorgepakt vanuit de overheid.
Dus er is eigenlijk geen wettelijke verplichting om te zeggen, nou, zoveel banen zou je eigenlijk ondersteunende... Nee.
Wat wij wel zien is dat werkgevers die heel erg hard vasthouden aan het leeftijdsbeleid, verjongingsbeleid, dat die toch echt een groot probleem creëren voor zichzelf. Want alle kennis en ervaring vloeit uit. En die is nou juist zo hard nodig nu in deze kennismaatschappij. En is dus eigenlijk niet wenselijk.
Ja. Nee. En wat we daar eigenlijk ook in aanvulling vanuit commercieel gedachtegoed naar de klant in doen, is ook het verschil tussen een, zoals wij dat noemen, nog niet AOW-gerechtigde en een wel AOW-gerechtigde. Want daar zitten wel verschillen in voor een werkgever ook.
Want?
Nou, bijvoorbeeld een AOW-gerechtigde kan niet meer doen aan een pensioenopbouw. Dus er zijn bepaalde financiële verschillen daarin.
Verschillen.
Ja. Voordelen.
Ja. Ja. We gaan straks verder praten over hoe verder en digitalisering en innovatie. Wat gebeurt er op HR-land? Nou, ik vind dit al heel innoverend, eerlijk gezegd.
Ja?
Ja. Hoewel het al een tijd bestaat, maar ik denk dat toch veel bedrijven hier nog in wakker geschud moeten worden.
Absoluut. Ja. Ja.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
Ja, gezien de grote personeelskorten en de groeiende groep kundige en ervaren 55-plussers, is het advies van Jelte Bakker, hij is socioloog en communicatiewetenschapper, ook aan al die werkgevers in Nederland die op zoek zijn naar een strategische voorsprong, zorg dat je werkgeversmerk aantrekkelijk wordt gevonden door de Nederlandse 55-plusser. Wat wil de 55-plusser als het gaat om werkgeverschap? Simone.
Ik denk loyaliteit. Dus zij willen zich ook gehoord voelen, gezien voelen. Toegevoegde waarde brengen voor de organisatie. Ik denk dat ze dat heel erg belangrijk vinden.
Ja, daar sluit jij je bij aan?
Ja.
Ja.
Ja, want wat en welke rol gaat, als we het even over innovatie hebben, gaat de digitalisering nog meer in HR-land een rol spelen?
Ik denk, dat zijn we zelf namelijk ook intern aan het doorvoeren van onze uitzendkrachten, dat het in eerste instantie op papier lijkt dat er minder persoonlijk contact zal zijn. Dat is iets waar we intern veel gesprekken over hebben, dat we digitaliseren zeg maar naar onze uitzendkrachten en onze opdrachtgevers toe. Er komt namelijk veel bij kijken. We zijn werkgever, dus je hebt te maken met werkbriefjes die moeten worden ingevuld, contracten die moeten worden ondertekend aan allerlei kanten. Deden we dat vroeger persoonlijk? Kwam iemand echt op de vestiging om te tekenen en op vrijdagmiddag zijn werkbriefje van de week in te leveren met een aanvullende borrel? Gaat dat nu natuurlijk allemaal digitaal? En zijn we daar zelfs nog een slag in aan het maken via een app bijvoorbeeld alles te doen? Dus ja, dat is zeker een verschuiving. Maar we zien ook dat onze doelgroep daar gewoon in mee kan.
Ja, dat wel, toch?
Ja, ja, zeker.
Een ander artikel van jullie op de website staat: uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 5, en dit gaat even over zorgpersoneel, 25% van zorgpersoneel overweegt te stoppen vanwege de hoge werkdruk. Dit benadert de noodzaak om serieus te investeren in het welzijn van je zorgwerknemers. Maar dat geldt natuurlijk voor elk bedrijf. En wat vaak over het hoofd wordt gezien is hoe belangrijk een continu dialoog tussen werknemer en werkgever is. Dus dit vormt ook een basis voor elk effectief beleid natuurlijk gericht op duurzame inzetbaarheid.
Ja.
Dus enerzijds lijkt soms de digitalisering dan wel dat de dialoog of het gespreksmoment in de weg te staan.
Ja, maar wij hebben ook wel als kernwaarde de klant centraal. En de klant kan van iedereen zijn. De klant is aan de ene kant natuurlijk de opdrachtgever, maar ook is de uitzendkracht onze klant. En die zetten wij dus in al onze communicatie of eigenlijk hele strategiebepaling staat die centraal. Als wij A doen, wat betekent dat voor de uitzendkracht? Hoe ervaart die persoon dat? Dus ook het persoonlijk terugkoppelen van hoe was je eerste werkdag of hoe was je eerste werkweek? Dat is super belangrijk en dat is zeker niet iets waarvan wij zeggen, nou, dat laten we nu zitten. Nee,
want jullie werken nog steeds met intercedentes.
Ja, Ja, nou, ze heten ondertussen recruiters.
Ja. Recruiters, oh ja.
Een nieuwe benaming inderdaad.
Ja, maar zeker. Die zijn dagelijks in contact met onze uitzendkrachten. Ja. Met ook de opdrachtgevers en de verbinding daartussen. Dus wij bezoeken ook heel veel klanten. En we bezoeken dan niet alleen de opdrachtgever, maar juist ook die uitzendkracht. Hoe is het op je werkplek? Laat je werkplek eens zien. Wie zijn je collega's?
Persoonlijk contact is heel belangrijk, inderdaad.
Ja. En dat zou de werkgever natuurlijk ook moeten hebben. Ik denk dat sowieso goed werkgeverschap een heel groot goed is, waar ik ook echt wel voor strijd. En dat betekent dus ook dat de opdrachtgever moet inchecken bij deze uitzendkracht. Want ook die is onderdeel van het personeelsbestand van die organisatie.
Dus innovatie zit hem waar precies in?
De innovatie zit hem vooral in de manier waarop wij communiceren op bepaalde punten met onze opdrachtgevers en uitzendkrachten. Je moet je voorstellen, schreef een uitzendkracht zich eerst in op een vacature van, nou, het lijkt me leuk om surveillant te zijn. Gaan wij er nu naartoe dat ze zich inschrijven op een portaal? In een portaal gaat de wereld voor hun open. Zij maken een profiel aan, uploaden misschien een leuke foto, misschien helpt een kleinkind daar wel bij, maar we zien echt wel dat heel erg lukt. En zij kunnen zelf gaan zoeken van wat past bij mij. En dat is...
Ja, dus die wereld wordt veel breder. Ja. Iets wat je zelf bedacht had.
Ja.
Of eigenlijk dingen die ze misschien nog nooit bedacht hadden.
Nou,
dat
juist
ze ook zouden kunnen doen.
Want we doen ook suggesties van, hey, met jouw profiel en wat jij leuk vindt. Dus ze doen een soort persoonlijkheidstest. Omdat we echt zeggen, ook wat Bart daar straks zei, iemand die misschien marketing director is geweest, kan nu leuk vinden om auto's rond te rijden.
Ja, maar dat kan me voorstellen. Skills.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat een AI-programma dat er niet uithaalt als iemand salesdirecteur is geweest.
AI of is een hele mooie aanvulling, maar deze mensen willen ook graag persoonlijk contact hebben.
Ja.
En dat is gewoon belangrijk.
En die weten dan ook gewoon heel goed
wat ze willen.
Je kan
alles plat digitaliseren, maar dan ga je uiteindelijk de mensen verliezen. Nee. Zeker deze doelgroep.
Ja. Maar een goede balans. En soms hebben we intern ook wel eens de discussie. Ja, maar dat kan onze doelgroep niet. En dan word ik altijd wat fel. Want waarom kunnen zij dat niet?
Ja.
Ze kunnen dat wel, absoluut.
En dan onderschatten wij dus gewoon hoe ver deze generatie ook al is. En dan gaan wij zelf dus gechangeerd zeggen. Oh, zij zijn oud. Zij doen er niet meer toe.
En dan de gaan mensen we juist die bij ons binnenstromen. Die kiezen ervoor om door te werken. Die staan actief in het leven. Willen ook graag nog bijleren. Staan open voor nieuwe technologieën en omarmen dat ook.
Denk je dat in de toekomst ook die AOW-leeftijd nog verder verhoogd gaat worden?
Ik denk het wel.
Ja.
Als je ziet dat we dus allemaal gezonder, ouder aan het worden zijn.
Ja. Waarbij wel mensen, je ziet natuurlijk ook die hele nieuwe generatie. Als in wij zijn misschien of ik zelf nog van de generatie, je werkt naar je pensioen toe. De nieuwe generatie werkt al helemaal anders. Hè? Die werkt al met sabbaticals. Ik ga eerst 5 jaar een sprint maken. Dan ga ik eerst 2-3 jaar iets anders doen, mezelf ontwikkelen, een sabbatical nemen. Die doen die mini pensioens. En daar zullen we natuurlijk ook steeds meer naartoe gaan. Dat je, net als in Amerika bijvoorbeeld, ik heb daar ook een tijd gewoond. Daar gaat het niet over hoe oud ben je. Je bent gewoon nog werkend op welke leeftijd dan ook. Dus dan is die harde lijn er ook niet zo.
Want wat kunnen wij nog meer leren dan van Amerika?
Ik denk, zolang jij wil werken, moet je kunnen werken. En moet dat niet een moeilijkheidsgraad krijgen of in de maatschappij niet geaccepteerd worden? Kijk, nu zitten we op de ondersteunende functies. Mijn visie zou zijn dat we ook die professionals label, zoals je dat ook bij jongeren hebt, kijk naar een Young Capital, dat wij dat professional label ook veel groter hebben.
Komen gewoon ik hoor awards aankomen.
We gaan jou nu alvast inschrijven, Fabienne. Zodat wij straks een hele mooie vervolgopdracht voor je kunnen vinden.
Ja, precies. Ja. Voor de gouden generator 2000 nog wat.
Ja.
Het bedrijf is nu 50 jaar onderweg bijna.
Mm-hmm.
Wat zijn de grootste ontwikkelingen eigenlijk geweest als je kijkt gewoon ook in het in de uitzendbranche?
Ik denk wet en regelgeving,
die
soms alle kanten op gaat.
Ja.
Maar die soms alle kanten uitgaat. Waarom is daar zoveel wisseling in?
De overheid wil heel graag dat mensen met een flexibel contract uitzicht hebben op een vast contract. En dat begrijpen wij ook. Alleen de arbeidsmarkt vraagt wel om een andere oplossing. Digitalisering is natuurlijk ook een hele belangrijke geweest afgelopen jaren. Nou ja, afgelopen decennia misschien zelfs.
Mm-hmm.
Er gebeurt veel.
Maar ik denk die wet en regelgeving is de grootste. En daarin heeft de overheid natuurlijk één beleid bepaald, wat ik begrijp. Maar waarbij En ik snap dat het gedachtegoed is dat iemand bij een werkgever vast in dienst komt. Dat ook voor veel uitzendkrachten natuurlijk ook het uiteindelijke doel is. Maar dat is niet het doel voor onze uitzendkrachten. En dat maakt een groot verschil.
En daardoor senioren willen geen vaste dienstbetrekking. Die willen juist die flexibiliteit. En daar gaat het niet altijd goed.
Want normaal, de overheid volgde eigenlijk nadat we gezien hebben wat het in de markt doet. Ja. En eigenlijk is het dan alweer te laat, want de hele markt is daar alweer in veranderd.
Maar kijk bijvoorbeeld naar...
Voor deze doelgroep is het überhaupt anders.
Daar is het anders voor, maar kijk naar jongeren ook. Naar studenten, die hoeven ook geen vaste werkbetrekking bij een werkgever. Die willen ook gewoon flexibel kunnen werken. Dus het zit hem in de core natuurlijk wel. Sta ik ook helemaal achter. Maar ik denk dat de flexibiliteit, kijk naar een flexibele schil, blijft belangrijk voor organisaties. Want dat wordt heel gevaarlijk ook voor organisaties om geen flexibele schil meer te kunnen hebben. Om groei te kunnen bewerkstelligen. Maar kijk, er zijn ook invloeden zoals corona, waarbij je dan toch kritisch naar je personeelsbestand kijkt als organisatie. En je wil dan toch een enige flexibiliteit hebben. Juist om op te kunnen schalen of af te kunnen schalen. Dat is natuurlijk waar deze hele branche op draait.
Ja. Ja, net werd al eventjes natuurlijk aangestipt dat België nu ook in aan het zien is wat voor een gouden generatie er eigenlijk klaar staat om de handen uit de mouwen te steken. Ja. Daarmee is het natuurlijk al een iets internationaler bedrijf aan het worden. Mm-hmm. Wat zijn daarin nog meer de ambities, de groeiambities?
Nou, daar zijn veel groeiambities in. We hebben zojuist, was ik bij een klant een aantal weken geleden. Die is zelf aan het uitbreiden naar Duitsland toe. Zij legde een hulpvraag bij ons neer. En nu zijn wij aan het verkennen of wij hun daarin kunnen helpen. Door in Duitsland ook op te starten. En begint het natuurlijk eerst met de wet en regelgeving. Wat zijn de mogelijkheden? Want het is ook iets wat daar blijkbaar nog helemaal niet bestaat. En kijken we dus met die klant echt als partner mee van wat is er mogelijk.
En een wet en regelgeving, waarom zou het daar dan nu nog niet kunnen? Wat is dan specifiek?
Nou, dat betekent de flexwet. Hoe gaan zij om met uitzendkrachten? Kan überhaupt een AOW-gerechtigde daar nog werken? Mag dat? Daar zijn natuurlijk allemaal regels voor. Binnen Europa zelfs dus verschillend.
Wauw.
Ja. Ja.
Dat is ook tijd voor vernieuwing daar.
Er zijn heel veel
dus
landen
daar
in de wereld die nog een veel ergere vergrijzingsprobleem zien.
Zoals?
Japan bijvoorbeeld. Maar eigenlijk ook Frankrijk en Italië zelfs. Maar daar is niet een goede sociale wetgeving gecreëerd. Ja. Dat mensen door kunnen werken. En dat ze ook echt wat aan overhouden. Want dat is ook belangrijk.
Ja. Ze hebben toch in Italië dat nu gedaan. Dus in een dorpje hebben ze een aantal oudere dames. Die dus een Instagram account zijn gestart. Ja. Waar ze dus gerechten aan het delen zijn. En het is een groep vrouwen. En die op die manier dus gewoon gesponsord ook worden en geld verdienen. Ja. En die hebben gewoon gedacht, zoek het uit met de regelgeving in Italië of weet je wat. We gaan gewoon, wij willen gewoon door blijven koken. Ja. We willen dat overdragen, die recepten. En die zijn een gigantische hit.
Ja. Ja. Dus dat zijn mooie voorbeelden. Ik hoop dat er nog meer van kunnen volgen. Want dat is alleen maar een mooi initiatief.
Ja, nou, ik vind het een prachtige oplossing. Welke belangrijke keuze sta jij nu voor? Of beslissing, Simone? Want je bent natuurlijk ook gewoon met een strategie bezig.
Zeker zijn we met een strategie bezig. Waarvan ik denk dat innovatie en digitalisering dus een hele grote is. Zowel intern als naar onze andere stakeholders toe. Dat is echt wel een belangrijke voor deze organisatie. Waarbij we zeker niet achter stonden. Maar wij kunnen daarin een sprong maken. Ik denk waar we ook heel erg op focussen nu. Wat we dus bij klanten ook doen. Is goed werkgeverschap. Ja. En dat vind ik echt een belangrijke. We zijn een
team. Leuk om aan te werken, toch? Volgens mij. Dat je ook met die bedrijven in gesprek gaat van we hebben dus een gigantische waardevolle doelgroep voor jullie. Ja. Waar je echt gewoon je personeelstekort. Ja. Maar dan moeten jullie wel ook hier en daar naar kijken.
Zeker. En dat vertalen we dan ook weer door naar ons interne beleid. Want dat is daar net zo goed in belangrijk. Er zijn heel veel organisaties die hier natuurlijk in de uitzendbranche werken. Ja, en dan klinkt misschien 65 plus niet het jongste en het hipste. En dan is het ook van wie zijn wij als werkgever en wat willen we uitstralen. Maar
daarom is de gouden generatie wel een hele mooie. Vind ik
wij hebben zelf ook een voorbeeld van iemand die ouder is in dienst. Dus zeker
dat is what you preach.
Dat vind ik heel belangrijk.
Ja, Heel goed. Dank jullie wel. Simone van de Ven hoorde je, kersverse directeur bij 65PLUS uitzendbureau. Dat zich dus richt op de gouden generatie. En die begint al vanaf 50. Dus voel je vrij om je te onthullen in het goud, zou ik zo zeggen. En Bart Veldman, marketingmanager bij 65PLUS. Ik vond hem zelf heel grappig, sorry. Ja, dank jullie wel. Tot zover deze Let's Talk Business.
Leuk om hier te zijn. Dank je.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.